ik sta mezelf toe dat ik naar de pijn toe ga. Dus dat ik dan ook inderdaad die pijn voel en dat ik verdriet heb. Dat ik dan, daar praat ik ook over met mijn man of met mijn zoon. Dan noem ik dat ook, dat ik Bente heel erg mis. En dat ik het eigenlijk best wel heel stom vind dat we hier met z'n drieën zijn in plaats van met z'n vieren.
Welkom bij de eerste aflevering van De Ketting van Verhalen. De podcast van Vereniging Kinderkanker Nederland. Mijn naam is Shannon Stolten.
En mijn naam is Marjolein Broeren.
In deze aflevering gaan we in gesprek met Alice, moeder van Bente.
Bente overleed in 2020 aan een hersentumor. We spreken met haar over afscheid nemen van Bente, leven zonder Bente en wat herdenken en weer het lichtjesdag voor haar betekenen. Alice, welkom in deze podcast.
Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Zou jij jezelf even kort willen voorstellen?
Mijn naam is Alice. Ik ben moeder van twee kinderen, van Bente en van Tibe. Bente is 7 jaar geworden en is overleden dus toen ze 7 was. En Tibe is onze zoon van inmiddels 9. En ik ben getrouwd met Ed.
Bente is heel dicht bij ons, hè?
Ja, dat klopt. Ze staat op tafel. Hebben wij een urn. Ik zit nu naar haar te kijken.
Wat kun je iets meer vertellen over wat er met Bente en met jullie is gebeurd?
Juli 2019, toen zei Bente in één keer van, hey papa, ik zie je dubbel. En uiteindelijk kom je in een medische mallenmolen terecht en met allerlei onderzoeken. En was de neuroloog, de kinderneuroloog, heel alert. En die zei, dit is niet oké. Okay. Je moet linea recta door naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Nou, 2 dagen later zit je daar. Dan gaat de wereld voor je open, de wereld van kinderkanker. En na een week van onderzoeken en ziekenhuisopname en een biopnemen werd het bevestigd dat ze een DPG hooggradig glioom had, een hersenstamtumor. De artsen die zeiden tegen ons, begin maar gelijk met afscheid nemen. Er is geen overlevingskans op dit moment voor kinderen met een DPG.
En toen?
Ja, je wereld stort in. En je denkt, wat overkomt ons en hoezo? Nou ja, allerlei vragen over elkaar heen. En je bent helemaal verward, maar gelijk ergens voelden wij ook een soort van aanmodus in de van, oké, wij gaan dit met elkaar doen. We hebben geen keuze. Bente die kreeg chemo en kreeg bestraling. En voordat het allemaal aangemeten is, alle onderzoeken zijn geweest, ben je gewoon weken verder en ga je bijna dagelijks naar het Prinses Maxima voor allerlei onderzoeken. Vervolgens is zij, vlak nadat ze startte in groep 4, is zij dus meteen 3 weken lang behandeld.
Hoe was Bente er zelf onder?
Dat was op vrijdag, waren we in het ziekenhuis en hier in onze woonplaats. Toen vertelde de arts dat, van je hebt een bolletje in je hoofd. Toen stortte ze helemaal in. Met het naar bed gaan vroeg ze aan mijn man van, papa, oma had toch ook een bolletje in haar hoofd? En toen zeiden wij, ja, dat klopt, oma had een bolletje in haar hoofd. Toen vroeg ze van, maar oma is nu dood, hè? Ja, oma is dood. Ga ik ook dood? Wij hebben toen gezegd van, dat weten we niet, we gaan nog naar het Prinses Maxima Centrum, want dat wisten we toen nog niet zeker. Wij zijn er nu op terugkijkend van overtuigd dat zij op dat moment echt wist wat er aan de hand was en dat zij dus niet meer beter zou worden.
Hoe was dat voor jou?
Ik hoorde dat dus toen ze in bed lag, vertelde mijn man dat. Ja, je wereld stort in, je hebt net je moeder weggebracht en dan hoor je een half jaar later dat je eigen dochter ook terminaal is. Dat is met geen woorden te omschrijven. Het gevoel van dat de grond onder je voeten weggeslagen wordt, dat is een gezegde, maar ik heb het letterlijk ervaren. Toen ik in het ziekenhuis was en de arts kwam met de uitslag en hij zei tegen Bente, ga jij maar heel eventjes daar op die iPad spelen. Ik wil eerst mama en papa spreken. En je voelt in elke vezel in je lijf dat het niet klopt. Toen voelde ik echt de grond onder mijn voeten wegslaan. Dus dat, en zo is dat ook gewoon gebleven. Op een gegeven moment denk je, ja, we moeten door. De kinderen zijn, die willen we zo lang mogelijk kind laten blijven. En daarbij proberen onze kracht uit te halen toen. Na haar diagnose, ze is 11 maanden later overleden. En hebben wij in die periode hebben we echt geprobeerd als gezin alles uit het leven te halen met elkaar. In die zin niet overdreven, maar wel echt de mooie alledaagse dingen. We zijn meerdere keren op vakantie geweest, waarin we gewoon fijn met elkaar waren. Bente heeft heel veel gespeeld met vriendinnetjes. Dus ze zat midden in haar chemo en bestraling toen zij 7 werd. En ze wilde heel graag voor haar 7e verjaardag een leuk discofeestje. Toen hebben wij er voorzichtig op het van, zou het misschien leuk zijn om er een slaapfeestje van te maken? Nou, dat werd met luid gejuich ontvangen. Dus wij hebben haar verjaardag een week nadat ze klaar was met haar bestraling, hebben haar kinderfeestje hier gevierd. En we hebben 10 meiden, inclusief band, hier over de vloer gehad. En we hebben een discofeest gehad. We hebben hier in de woonkamer met 10 meiden geslapen. En we hebben een modeshow de volgende dag gelopen voor alle ouders. En het was echt een fantastisch topfeest. Ja, dat meiden er nog steeds over hebben hoe leuk dat toen was.
Mag ik misschien vragen, wat voor meisje was Bente?
Bente was echt een meisje, had lang blond haar. De haren moesten altijd ingevlochten zijn. En wij noemden het altijd de Elsa-vlecht, die moest ik dan maken. En nageltjes moesten gelakt, dus ze had ook natuurlijk make-upjes en nagellakjes. Ze hield enorm van glitters, dus ze had ook heel veel glitterkleren. Ze zat echt ook in die overgang van de K3 en de kinderliedjes naar de echt wel volwassene muziek. Dus ze had een enorme playlist met allemaal top 40 hits en nummers. Had echt veel vriendjes en vriendinnetjes. We hebben dus elke keer, als ik het heb over haar liefste vriendjes en vriendinnetjes, dat zijn de 16 die we dan elke keer uitnodigen. En die ook het hele jaar door elke keer bij alle feesten en feestjes zijn geweest in die periode. Ja, ze hield wel van een feestje. Ja, lekker spelen en vrolijk, nieuwsgierig, ontzettend lief voor haar broertje. Die twee die waren echt 2 handen op 1 buik. Die konden ontzettend lief samen spelen. Maar ja, ik zal niet ontkennen dat er ook heus wel eens een keer gemoppen was. En dat ze ook wel een keer chagrijnig kon zijn of bozig. Of dat ze het allemaal niet zo leuk vond. Maar dat is, en dat is maar goed ook, want daarvoor is ze kind natuurlijk.
Je vertelt, Bente was echt een meisje. Zijn er dingen van haar die je nu heel erg bewust meeneemt in je huidige leven?
Ja, zeker. Het was een dag die me nog heel goed voor ogen staat. Ze was ziek al en ging al behoorlijk achteruit. Ze kon niet meer lopen, dus ze zat in een rolstoel. En was de kat aan het aaien. En ik zat er op dat moment even helemaal doorheen. Maar haar praten kon ook niet meer goed. En toen, met alle gebaren en zo, vroeg zij mij van, mama, wat is er? En toen legde ik uit van, het gaat gewoon even niet. Ik ben gewoon even heel verdrietig, omdat jij zo ziek bent. Ik ben gewoon even heel erg verdrietig daarom. Toen legde ze me uit met, letterlijk met handen, voeten en met haar iPad. Doe wat je leuk vindt, daar word je gelukkig van. Die spreuk, die hebben wij op een tegeltje gezet en die staat hier in de woonkamer. Dat heeft ze me absoluut geleerd.
En waar komt dat in terug?
Verder gaan met je leven. Na het overlijden was ik heel moe. Het was natuurlijk 11 maanden een welbekende rollercoaster. Daarna was ik ontzettend moe. En ik wilde wel weer verder gaan, mijn leven weer gaan opbouwen. Maar dat vond ik toch wel heel moeilijk. Nou, echt met mondjesmaat heb ik dat opgebouwd. En elke keer als ik dan dacht van jeetje Mina, dan had je het gevoel dat je 1 stap vooruit ging en weer 3 stappen achteruit. Maar op een gegeven moment sloeg dat om naar 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit. En zo langzamerhand merkte ik dat ik mezelf, dat ik weer vooruit kwam. En dat ik weer kon richten op leven. En de eerste keer dat ik weer kon lachen en dat ik de lach ook echt kon voelen, dat was maanden later. En het gevolg was dat ik dus heel hard moest lachen. Ik voelde dat ik moest lachen en dat ik daarna heel hard begon te huilen. Als een soort van, wow, wat gebeurt mij nu? Ik lach, maar mag ik wel lachen en mag ik dat wel voelen? En daarna dus huilen, omdat ik vanwege heel veel emoties kwamen eruit bij mij. Maar dat was voor mij ook een soort, ik zou bijna zeggen, markeerpunt. Van, het is oké. Ik mag er weer langzamerhand, krabbel ik overeind. En kan ik ook weer af en toe een klein beetje genieten van het leven.
Hoe was Bente er zelf onder dat het uiteindelijk bleek dat ze niet meer beter zou worden? Hoe ging zij die tijd in, laat maar zeggen? Want ze vertelde dat ze jou eigenlijk opbeurde een beetje van met haar quote. Hoe was ze zelf?
Ze was heel bewust, ging ze leven. Ze begon echt enorm te genieten. Voorheen was ze echt kind, maar daarna was ze nog steeds kind, maar wel alsof ze voelde van, ik moet hier dubbel van genieten. Ja, het hoogtepunt voor ons was ons huwelijk. Zij heeft ons toen in het echt verbonden. Ze heeft ook echt gestraald. En 's middags zijn we ook echt met z'n vieren getrouwd als gezin. Dat was echt het hoogtepunt van die 11 maanden. echt de enige dag redelijk onbezorgd doorgekomen. En een paar dagen later ging ik met haar achteruit. En tegen de tijd dat ze echt wel heel hard achteruit ging, kregen wij vanuit het ziekenhuis eigenlijk te horen van ja, we kunnen nog een keer bestralen. Maar het is allemaal, ja, de kwaliteit van leven wordt niet super veel beter. En ze zal er niet heel erg van opknappen. Dat hebben we natuurlijk met haar besproken. En haar reactie was heel duidelijk. Ze zei, mama, ik kan nog geen afscheid nemen van mijn vriendinnen, dus ik wil bestraling. Dus ze zeiden, als jij dat wil, meisje, dan gaan we dat regelen. Dus dat hebben we gedaan. En daar is ze, in die zin ging ze minder hard achteruit. En ze is toen begonnen met allerlei afscheidsdingetjes te regelen. Dus ze ging knutselwerkjes maken. Ze ging een vriendenboekkaart maken voor haar vrienden. Ze ging vergeetmenietjes, die zaadjes, die moesten gekocht worden en verspreid. Dat was ook in die periode dat ik een boek had gekocht. Misschien is doodgaan met hetzelfde als een vlinder worden. Dus ik was dol op lezen, dus ik heb dat boek ogenschijnlijk laten slingeren. Toen vroeg ze, mama, wat is dat voor een boek? Ik zei, oh, sorry, die was ik nog vergeten op te ruimen. Maar ze had hem al gelezen. En toen zei ze, mama, wil je die voorlezen? Dus heb ik met haar gedaan, heb ik haar voorgelezen. En in dat boek wordt er dus gesproken over, ja, wat doodgaan is. Het is een heel mooi gesprek tussen een opa en een kleinzoon. In dat gesprek of in dat boek komen eigenlijk vier varianten van als je doodgaat, wat er dan kan gebeuren. En een van die varianten is, je mag het zelf kiezen. En dat was voor Bente heel duidelijk. Toen, ik zeg wel, Bente, wat wil jij? Hè? Welke van die vier opties, wat denk jij dat er gaat gebeuren? En toen zei ze van, nou, ik ga het zelf kiezen. Zegt ze, ik ga naar Chocoladeland. En sindsdien sprak ook altijd over dat Bente gaat naar Chocoladeland. Toen moest ik dat boek van haar voorlezen aan al haar vriendinnen. Dus ik heb in één weekend heb ik dat boek geloof ik wel 5 keer voorgelezen aan iedereen. Of nog wel 10 keer, ik weet het niet. Met elke keer op het laatst dus de uitleg van Bente. Die heeft zelf gekozen en zij gaat naar Chocoladeland. Ja, en dat was heel... daardoor kon het heel goed bespreken dat ze dus kwam te overlijden. Dat was ook voor haar ook heel... heel helpend en heel duidelijk in plaats van in het ja, iets vaags. Voor haar was het heel concreet, ze had het zelf gekozen.
Maar was ze ook bang? Of was het door dit eigenlijk wel dat het haar ja, hielp ergens in te ja, geloven, zeg ik het dan maar? Maar...
Ik heb niet gemerkt dat ze er bang voor was, voor het overlijden en voor het doodgaan. Voor haar was het heel duidelijk van, ja, ik ga naar Chocoladeland. En dan vroegen we natuurlijk wel van, oké, maar en wie gaat dan daar jouw onderbroeken wassen? Zij zei, mama, dat is toch duidelijk? Dat doet oma. Dus ze had helemaal bedacht dat zij samen met oma in Chocoladeland zou gaan wonen in een huisje. En dan hadden we het daar over hoe dat eruit zou zien daar in Chocoladeland. Dus dan vertelde ze helemaal en dan likte ze haar lippen af. Want ja, chocola, hè, dat was toch wel haar favoriet. Dus dat was wel heel mooi. Ja, en we hebben ook in de naarmate ze steeds harder achteruit ging, merkte ze ook dat wij steeds vaker andere dingen gingen doen. Dus we zijn een keer, Ed en ik, met z'n tweeën langs crematoria gaan fietsen. Dat ze ook vroeg, wat gaan jullie doen? En dat we ook gewoon open en eerlijk waren van, we gaan langs crematoria, kijken welke het beste voor ons goed voelt. En dan kwamen we thuis en zei ze, en? Nou, dan vertelden we dat dan wel. En ze heeft zelf haar kist uiteindelijk uitgekozen. En we hebben kennis gemaakt met een, ze noemt zichzelf een uitvaartjuf. Daar wilde Bente niet bij zijn. Nee, ik wil niet. Met haar wil ik niet kennis maken. En zei, dat is prima. We zeiden, dan blijf jij boven in bed. En dan gaan we je kennis maken. Maar toen halverwege, toen was het toch wel van, mama, ik wil toch wel heel even kennis maken. Dus ze heeft zelf de uitvaartjuf ontmoet. Ja, en zo heeft ze langzamerhand ook zelf wel kleine stukjes zelf voorbereid van haar eigen uitvaart. Ze was ook heel duidelijk, ze wilde gecremeerd worden, want dan had ze hem van oma gezien. Toen heb ik eens voorzichtig gevraagd van, wil je uitgestrooid worden of niet? En toen keek ze me aan, echt niet. Ik wil gewoon compleet blijven en ik wil thuis zijn bij jullie. Nou, dat was voor ons heel helpend dat het zo duidelijk was. En waar we net al mee begonnen is, ze staat hier op tafel. Altijd is zij dicht bij ons aanwezig op tafel.
Hoe bereidde jij je voor op het overlijden van je dochter?
Nou, ik denk ook tegelijk met Bente wel. Doordat we wisten dat het einde naderde, zijn wij ook steeds meer gaan nadenken van oké, wat hebben we nodig? Want je weet dat het een hele drukke periode dan is na het overlijden. Waar willen we nu al een goed gevoel bij hebben? Wat hebben we nu nodig?
Kun je iets vertellen over, als je dat wil, over hoe haar laatste dag is geweest?
Haar laatste week begon ze al echt wel achteruit te gaan. Waardoor de thuiszorg ook echt wel vaker moest komen om extra handelingen te verrichten. Dat vond ze niet leuk, maar dat was wel echt nodig, ook om ons te ontlasten. En die laatste dag is in die zin gewoon zoals altijd begonnen met haar uit bed halen. Opa die kwam langs, die heeft spelletjes met haar gedaan. Toevallig heb ik ook nog bij die laatste knuffel die ze elkaar gaven, heb ik een foto van gemaakt. Dus die blijkt nu achter. Ja, ik maakte heel veel foto's in die periode, maar ook op die dag, op dat moment, heb ik een foto gemaakt. Bente zou eigenlijk 's middags naar een kinderfeestje gaan, een uitgesteld kinderfeestje van een vriendinnetje van haar. Maar ze was de hele dag was ze niet lekker. En wat ze deed was op dinsdag en op donderdag ging zij beeldbellen met haar klas. En dan mocht ze zelf aangeven met wie ze wilde bellen, of klasgenoten gaven het zelf aan. Ze kon al heel lang niet meer naar school. En ook op die dag zei ze van, het was een vrijdag. En ze zei, ik wil graag beeld bellen. Dus ik was wat verwacht. En ik zei, ja, maar je hebt gisteren al beeld gebeld. En dan zegt ze, maakt niet uit, ik wil beeld bellen. Ik zei, is goed, gaan we regelen. Ik zeg, met wie? Nou, dan gaf ze onder andere het vriendinnetje door van wie ze dus het kinderfeestje had. Dus toen heb ik hals over kop de juf geappt. Heb je nog tijd? Lukt het je om beeld bellen? Want ook zij had natuurlijk gewoon haar lesprogramma. Maar zo meedenkend als ze op school zijn, echt fantastisch, heeft het geregeld. En hebben een paar vriendinnen nog even beeld gebeld met Bente. Helaas was dat van korte duur, omdat Bente echt niet lekker werd. Dus dat hebben we wat sneller moeten afsluiten. Toen hebben we dus moeten zeggen van, nou, dat vriendinnetje van, ja, Bente voelt zich echt niet lekker. Ze komt niet op je kinderfeestje. Toen kwam nog de kinderthuiszorg. Bente was best wel wat onrustig. Maar toen was ze wat rustiger. Ben ik zelfs nog even weg geweest. Het was de eerste avond dat ik wegging, want een collega nam afscheid. Dus ik dacht, nou, dan ga ik heel even een uurtje naartoe. Afgesproken van, nou, als het niet gaat, dan bel je mij. Het was voor het eerst sinds maanden dat ik dus een uurtje wegging. En ik zat bij dat afscheid. Het was doodse stilte in de zaal, want we zouden net beginnen met de speech. En ik hoor mijn telefoon gaan. En ik kijk en ik zie dus dat het mijn man is. Nou, dat zijn de langste 10 seconden van je leven, kan ik je verzekeren. En ik nam op en hij zei, je moet nu naar huis. Het is niet oké. Toen ben ik rennend die zaal uitgegaan. Nou ja, ik liet iedereen in doodse stilte achter. Want iedereen kent ons verhaal natuurlijk. Want ik was al langere tijd niet meer aan het werk.
Met welk gevoel ging jij naar huis?
Paniek is misschien te groot, maar wel van, oh, het zal me toch niet van, oh shit, wat heb ik gemist? Hè? Omdat toen ik wegging was ze oké, leek het. Van, ik ben toch niet te laat? Van alles, je hebt maar één doel en je wil gewoon als een malle naar huis fietsen. Ik heb geloof ik nog nooit zo snel gefietst. Toen ik thuis kwam, lag ze op bed. Het bleek dat ze in de stoel waar ze zat, waar ze met z'n tweeën tv aan het kijken. En mijn man was aan het koken en die was even om het hoekje gaan kijken. En die zag dat Bent helemaal wegzakte. Dus die heeft haar heel snel kunnen oppakken en naar boven op bed gelegd, waardoor ze weer adem kreeg. Thuiszorg was al gebeld, ze was weer rustiger. En toen ik thuis kwam, ben ik natuurlijk gelijk naar Bent gerend. En ik vond haar nog steeds niet goed uitzien, dus heb ik de huisarts gebeld. Die kwam. En toen was zij wel rustiger. Uiteindelijk hebben we ook nog wel een normaal avondritueel kunnen doen. Dus dat was wel heel fijn. Dus echt gewoon met elkaar nog even tanden gepoetst, nog geknuffeld, verhaal voorgelezen. Wat we altijd deden. Toen is ze lekker gaan slapen. Iets later moesten we haar wakker maken omdat ze morfine zou krijgen. En ze werd dus daar ook wakker van. En toen moest ze de spuit zetten, of hoe noem je dat, de naald zetten. Toen ben ik bij haar bed gaan liggen en heb ik haar heel hard vastgepakt. En zij mij ook, op dat moment ook niet realiserend, dat dat de laatste keer is dat ik mijn dochter levend in mijn armen zou hebben. Misschien ook maar goed ook, want ik weet niet wat ik anders zou hebben. Dus ik heb haar, zoals denk ik elke moeder zou doen, ik heb haar gewoon heel intens vastgehouden en nageknuffeld en lieve woordjes gezegd. En daarna is ze weer lekker gaan slapen. Midden in de nacht zijn wakker gemaakt door de thuiszorg, want zij zijn gaan waken voor ons. Toen zijn we uiteindelijk bij haar gaan liggen, ongeveer een uurtje nadat we bij haar hadden gelegen. Toen is ze in onze armen overleden. Dat was haar laatste dag.
Ja, nu val ik even stil.
Ja.
Wij waren ook allebei, mijn man en ik waren allebei ook heel rustig, waardoor ze denk ik wellicht diep onbewust gevoeld heeft dat het goed was en dat ze los kon laten. Dus het was ook in die zin een heel liefdevol loslaten.
En wat doe je om weer vooruit te komen?
Nou, dat heeft een hele, ja, dat heeft echt wel lang geduurd. Echt mondjesmaat dus. Het begon eerst met een wandelingetje. En voor mij is dat nu echt. Ik hou van wandelen. Ik hou heel erg van buiten zijn. Hardlopen, mountainbiken.
Letterlijk vooruitkomen.
Dus. Letterlijk vooruitkomen, ja, zeker. Maar waar ik zelf ook voldoening uit haal, is ja, dat ik mijn ervaring inzet voor de Vereniging Kinderkanker Nederland. Dat vind ik wel heel fijn.
Op welke manier doe je dat?
Ik ben lid van de werkgroep Palliatieve Zorg en Nazorg. Waarin we met ervaringsouders zijn, veel dingen regelen, organiseren voor ouders en gezinnen die in dezelfde situatie terecht gaan komen als wij. Of zijn gekomen als wij. Ja, ik haalde heel veel voldoening uit om het te organiseren. Maar anderzijds ook om met de leden van de werkgroep zelf samen te zijn, buiten de vergaderingen om of zeg maar in de randen van de vergadering. Omdat je dan ook je lotgenoten contact hebt en mensen weten hoe jij je voelt. En als het niet oké is, dan is dat oké. Dus het is voor mij enerzijds het stilstaan. Of zoals Tanja van Roosmalen zo mooi uitlegt van het doorleven en het doorleven. En die twee eilanden, die heb ik inmiddels ontdekt. En die balans daartussen, dat gaat heel goed. En mijn bootje vaart regelmatig heen en weer tussen de twee eilanden. En dat voelt goed. Er zijn ook heel veel dagen die ik heel moeilijk vind. Omdat dat standaard familiedagen zijn en gezellig met je gezin dagen. En dat vind ik heel pijnlijk. Zoals bijvoorbeeld vakanties vind ik heel erg moeilijk. Los van het feit dat ik het wel heel fijn vind om met mijn gezin op vakantie te gaan, is het gemis van Bente altijd volop aanwezig.
En wat doe je dan, Alice, om het gemis iets draaglijker te maken?
Het mag er gewoon zijn. Ik sta mezelf toe dat ik naar de pijn toe ga. Dus dat ik dan ook inderdaad die pijn voel en dat ik verdriet heb. Dat ik dan, daar praat ik ook over met mijn man of met mijn zoon. Dan noem ik dat ook, dat ik Bente heel erg mis. En dat ik het eigenlijk best wel heel stom vind dat we hier met z'n drieën zijn in plaats van met z'n vieren. Ja, wij noemen het vooral altijd gewoon dat het dan gewoon heel erg stom is. Een ander woord heb ik nog niet gevonden daarvoor.
Met Wereldlichtjesdag, hè, sta je op die dag heel bewust stil natuurlijk bij haar. Op welke momenten doe je dat nog meer?
Er zijn meerdere momenten waarbij het heel expliciet is. Waaronder onze trouwdag. Omdat we met z'n vieren getrouwd zijn, voelt dat voor mij ook echt als een dag van ons vieren. En met Moederdag mis ik haar intens. De dag voor haar overlijden vind ik een hele heftige dag. En de dag zelf. Ook in aanloop naar haar sterfdag zijn het altijd hele intense dagen. En dan sluit ik mij het liefste op, of doe ik de dagen ervoor. En op de sterfdag zelf gaan we eigenlijk al sinds dat ze overleden is, nu 3,5 jaar geleden, doen we iets wat zij leuk vond om te doen. Dus we gaan dan met z'n drieën, gaan wij dan vaak naar een dierentuin. Dat vond ze heel erg leuk om naartoe te gaan. Waardoor we toch een leuke dag hebben, met Bente dicht bij ons en wij niet veel mensen tegenkomen, maar vooral ons eigen ding kunnen doen en met onze eigen gedachten. Dus dat vinden we heel prettig. Met haar geboortedag staan we ook altijd bij stil met haar vriendjes en vriendinnetjes.
Hebben jullie nog contact met vriendinnetjes van Bente?
Ja, wij hebben, sowieso zien we ze op dit moment nog regelmatig op het schoolplein. En wat wij sinds het overlijden van Bente hebben gedaan, of we hebben altijd haar verjaardag gevierd. En ze is 20 juni overleden. En 2 maanden later was haar geboortedag. Toen hebben wij haar liefste vriendjes en vriendinnetjes uitgenodigd. En die zijn allemaal gekomen. En dat is eigenlijk elk jaar zo gebleven. Dus elk jaar met de geboortedag van Bente, dan nodigen wij alle liefste vriendinnetjes en vriendjes van Bente uit. En waarbij we ook zeggen van het is vrijblijvend. Als je het leuk vindt om te komen, dan kom je. Vind je het niet fijn om te komen, is dat ook prima. Je mag helemaal zelf kiezen. En ze willen allemaal komen. Het lukt niet altijd, maar ze willen altijd tot dusver allemaal komen. Ja, dan doen we iets wat Bente leuk vond. En we halen herinneringen op. Fotoboeken worden bekeken. We hebben dekens van haar kleren gemaakt. Die worden dan bekeken. Filmpjes worden bekeken. Dus dat is echt wel heel warm en heel fijn. Mooi was de afgelopen jaar, dat is nu een paar maanden geleden dan, zeiden we tegen elkaar van, goh, hè, dit is dan misschien wel de laatste keer, want iedereen zit nu in groep 8 en volgend jaar gaat iedereen waaien het uit over alle middelbare scholen. Dus wij dachten ook van, nou, hoe zal dat gaan? Met het afronden van het, we noemen het toch maar even het bentefeestje, kwamen gewoon de kinderen zelf van, ja, maar we gaan dit volgend jaar toch wel weer doen, hè? En dat was voor ons zo warm en zo fijn dat het vanuit de kinderen kwam. En dat wij ook, wij zijn eigenlijk facilitator. En wij zorgen gewoon voor dat er knakworsten zijn en dat er een taart is. En de kinderen die redden zich. En volgend jaar gaan we ze gewoon weer uitnodigen. En dan, als de behoefte is, ze zijn van harte welkom.
Ja, dus ze leeft door en ook in haar vriendinnen.
Ja, absoluut. Ja, nog steeds hoor ik regelmatig terug van ouders van vriendinnetjes of van vriendinnetjes zelf, dat ze het over Bente hebben of, of dat herinneringen worden opgehaald. Of als ze op vakantie zijn, dat ze een kaarsje aansteken in een kerk, dat ik daar een foto van krijg. En dat is allemaal uit henzelf, want dat is, ja, ik vraag daar niet om, maar ik vind het wel, dat is zo fijn en warm als je dat dan krijgt van spontaan vanuit hen. Ja,
ja, heel bijzonder. Kun je iets vertellen over hoe jij Wereldlichtjesdag beleeft of viert?
Ja, de eerste 2 jaar, dan weet je niet zo goed wat je bij ons dan wat we konden verwachten. Hè. Dat was ook anders, want het was alleen thuis. En het afgelopen jaar heb ik het dan ook zelf georganiseerd. Dus dan is de ervaring ook wel anders. Maar hoe ik het beleef is dat ik het vooral heel fijn vind dat het weer een dag is waarin je stilstaat bij alles wat er gebeurd is. En het is er altijd, het is er elke dag. Maar dan mag het er gewoon net iets meer zijn. Ik trek me dan ook wat meer terug. Hè. Dan in ieder geval met ons gezin wordt de naam van Bente nog iets meer genoemd. Ik voel dan een enorme verbondenheid. Dus dat vind ik, dat doet het vooral met mij. En het samen zijn, het stilstaan bij elkaar, het moment dat je met elkaar een kaars aansteekt, het moment van stilte hebt, het delen van ervaringen met elkaar en dat alles goed is. Goed is in de zin van dat wat je zegt, alles mag er zijn. Het is niet goed dat je kind is overleden, zeker niet. Maar dat is ook niet wat ik bedoel. Ik bedoel vooral dat hoe je op dat moment ook voelt, alles is oké.
En wat maakt dat het er dan mag zijn?
Wat mij betreft mag het er altijd zijn. Alleen dan neem ik misschien iets meer ruimte voor. En ook omdat je het met elkaar doet, met iedereen die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat geeft zo'n andere sfeer dan wanneer je het doet met mensen die geen kind hebben verloren. En ik hoop ook bij ganse harte dat ze het nooit meemaken. Maar dat voelt anders. Het is echt op basis van gevoel. Het is bijna niet in woorden te omschrijven. Die diepe verbondenheid die je met elkaar voelt, die je op zo'n moment ook met je, ja, in ons geval dan met Bente, nog extra voelt. We nemen dan ook haar foto mee en we hebben dan een kaars die we aanzetten. Ja, het is gewoon heel intens, maar wel heel, heel mooi. Eigenlijk ook wel heel pure liefde en pure warmte. Maar ook wel weer een intens diep verdriet en gemis. En alles bij elkaar in 1 seconde eigenlijk en dat de hele dag door.
Besteed je ook aandacht aan Wereldlichtjesdag thuis of in je eigen omgeving?
Met Ed en Tibbe wel. Die weten het en die gaan ook mee en die... We leggen het dan ook heel goed uit aan Tibbe wat het betekent. En dan weet hij ook heel goed. Ed vindt het ook heel fijn om dan met andere mensen ook samen te zijn. Dus wij doen het dan ook. Het fijne is om dat dan samen als gezin te doen. Omdat je dan die verbondenheid met z'n vieren ook heel erg voelt. Hè? Dus ook met Bente, juist met Bente erbij.
En hoe is dat? Hoe voelt dat? Dat Bente dichtbij is?
Ja, dat is pure liefde. Verbondenheid, pure liefde. Ja, het woordje compleet komt in mij op, maar dat is ook gelijk weer heel pijnlijk, omdat je weet dat je niet meer compleet bent. Dus in liefde voelt het alsof je wel weer bij elkaar bent, maar ja, de harde realiteit is, het blijft natuurlijk dat niet zo is. En dat is continu de wipwap waar je elke dag mee dealt en voelt. En op zo'n Wereldlichtjesdag, ja, voelt het samen zijn juist misschien ook nog wel meer.
En hoe is het voor Tibbe?
Wat ik merk aan hem is dat hij het ook wel heel fijn vindt om met andere broertjes en zusjes te spelen die ook een broertje of zusje verloren zijn. Maar ze hebben dan natuurlijk geen gesprekken over hoe voel jij je en hoe is het voor jou. Dat gebeurt natuurlijk niet en dat is ook helemaal prima. En het mooie vind ik dat ik zie hoe hoe snel ze die kinderen aansluiting bij elkaar vinden. En dat zie ik niet alleen met Wereldlichtjesdag, maar dat zie ik ook op andere bijeenkomsten die wij dan bezoeken. Waar, ja, speciaal voor gezinnen waarbij een kind is overleden aan kanker. Ja, dan zie je toch dat daar een onbewuste herkenning of erkenning is. En een bepaalde ontspanning die toch anders is dan wanneer die in het dagelijks leven, zeg maar.
Als je andere ouders, hè, die dit ook meegaan maken of meemaken, nu een, ja, iets mag meegeven, wat zou dat dan zijn?
Heb vertrouwen in jezelf, in je veerkracht. Pijn en verdriet mag er zijn. Sta er toe, doorleef het. Hoe meer je stilstaat, die pijn die is rauw, heel erg rauw, die doet heel erg veel pijn. Maar er komt een moment dat er echt wel weer licht aan het einde van de tunnel komt. Heb vertrouwen in jezelf, maar ga niet uit de weg. En als je het merkt dat je het alleen niet kunt, praat erover met een lotgenoot, hè, of zoek hulp, in welke vorm dan ook. Dat zou ik iedereen gunnen.
Dankjewel, Alice, dat je je verhaal en je ervaringen met ons wilde delen. Ik wens je een hele mooie Wereldlichtjesdag met Bente heel dichtbij.
Dankjewel. Ik wens iedereen die dit hoort ook een hele mooie Wereldlichtjesdag met zijn of haar kind heel dichtbij.